Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 107 en daarvan het 16e vers. Laat zulk een eer bewijzen aan zeren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. En dankbaar bij het gemeen God hun verlosser noemen en bij 's lands overheen zijn naam en deugden roemen. Psalm 107, het 16e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij het derde vers van Psalm 24. Die zal door zeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Psalm 24, het derde vers, nadat we naar de wet geluisterd hebben. Daarna openen wij nog een keer het boek Rut. En we lezen uit het vierde hoofdstuk de verzen 9 tot en met 22. De schriftlezing Rut 4, de verzen 9 tot en met 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We lezen nu Rut 4 vanaf het 9e vers. Toen zeide Boas tot de oudsten en al het volk: Gij lieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Geljon en Machlon geweest is van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische Machlons huisvrouw, tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats. Gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was met schades de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen. De Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben, en handel kloekelijk in Efrata, en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal, uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas Rut, en ze werd hem ter vrouw, en hij ging tot haar in, en de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven, en zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, terwijl u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemde zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewon Hesron, en Hesron gewon Ram, en Ram gewon Abinadab, en Abinadab gewon Nahesson, en Nahesson gewon Salma, en Salmon gewon Boas, en Boas gewon Obed, en Obed gewon Isaï, en Isaï gewon David. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Rut 4, het tweede deel van vers 21. Rut 4, vers 21b, deze woorden. En Boas gewon Obed. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Wij willen voorbeden doen voor familie de Koning, van wie opnieuw een broer en zwager is overleden. En willen de Heer voor en met Susanne van der Vlis danken voor de operatie die goed verlopen mocht en ze mag inmiddels weer thuis zijn. Laten wij de Heer bidden. Heer, zo mogen we weer tot u komen in de weg van het gebed. Dat is zo'n rijk genademiddel, Heere. U komt met uw woord tot zondaren en wij mogen met uw woord weer terugkeren tot u. Omdat er in uw woord geschreven staat, ik heb nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij te vergeefs. Omdat er in uw woord geschreven staat, zoek de Heere. Omdat er geschreven staat, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Heren, zo komen we ook deze morgen tot u, voor uw heilig aangezicht als gemeente. Met onze kinderen, jongeren en ouderen hier in de kerk. En ook als we thuis mee mogen luisteren. O, laten wij eerbiedig zijn en het gewicht van dit moment gevoelen. Wij staan en zitten voor uw heilig aangezicht. En wij spreken tot u, die grote, hoge koning in de hemel. Die laag neerziet op ons mensenkinderen. En heren, dan bidden wij u, nu wij weer op uw dag zijn samengekomen, naar uw bevel, om naar uw woord te gaan luisteren, zoudt u willen komen. En zoudt u willen komen met de krachtige werking van de Heilige Geest. Dat hebben wij zo nodig in het spreken en in het luisteren. En daar bidden wij u allereerst om. Scheur de hemel en stort uw geest uit, opdat er deze morgen onder en door de prediking wonderen mogen gebeuren. Ja, zoudt u, Heer Jezus Christus, als de grote profeet en leraar, door uw woord en geest in ons midden willen komen, als één die dient. Heere, dat zullen wij vanmorgen gaan overdenken. Wij zullen gaan overdenken hoe het uw voorzienigheid was, dat uit Rut door Boas een kind geboren is, wiens naam is Obed, dat betekent dienaar. En ook Obed was een type van u, Heer Jezus Christus. U bent die grote dienaar van het hemels heiligdom. En wij zijn afhankelijk van uw bediening als de grote priester. O, zoudt u dan alstublieft in ons midden willen komen. Inderdaad, zoals u het zelf gezegd hebt, als één die dient. We zijn zo afhankelijk van u. Wij kunnen niets goeds voortbrengen. We hebben ook weer gezondigd in de afgelopen week. De heilige wet is als een spiegel voor ons gehouden. En wie kan vrij uitgaan? Geen mens. En ook vanmorgen moeten wij belijden dat wij schuld met schuld hebben vermeerderd. Heren, wij kunnen niets goeds meer voortbrengen. Maak ons uitgediend. Maak ons uitgewerkt. Opdat wij het moeten hebben van die grote dienaar, de Heer Jezus Christus, die meerdere Obed, die een losser is tot in der eeuwigheid. Heere, zo mogen wij vanmorgen samen zijn om onderwijs van uwentwege te ontvangen. En Heere, wilt u onze harten daarvoor openen? Wilt u onze harten daarop afstemmen, opdat het juiste woord op de juiste plaats mag komen? En leid ook uw knecht, dat hij spreken mag naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Ja, Heere, zoudt u zo dan nog wonderen willen doen en uzelven willen verheerlijken? Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden, ook in ons midden? U weet, Heere, wie er nog steeds onbekeerd zijn, die afgelopen zondag onder uw woord hebben gezeten, zo de week zijn doorgegaan van dag tot dag, en ook vandaag weer in uw huis gekomen zijn, of thuis mee mogen luisteren, maar onbekeerd, onverzoend. En toch dichter bij de eeuwigheid, dichter bij dat moment dat wij sterven moeten en u zullen ontmoeten. O God, hoe zal het wezen? Zoudt u vanmorgen willen komen als één die dient? En die onbekeerde jongen, dat onbekeerde meisje, die man en die vrouw die voortleeft met een boos, donker en dood hart, willen grijpen. Heere, het gaat toch om uw eer? En het is toch uw heerlijkheid dat er steeds meer en meer onderdanen komen van u? En het is toch uw wil geweest dat gij uw knechten uitzendt om zielen te redden voor u? O, zoudt u het uit genade willen doen? En waar u een goed werk begonnen bent, wilt u versterken wat u zelf hebt gewerkt? Ook als we geen licht hebben en we gaan gebukt onder de last van zonde en plagen, misschien wel eens iets hebben zien glinsteren van de zaligmaker, misschien wel eens in de verte zijn stem of gestalte gehoord en gezien, maar het is alles nog zo donker, zo onverlost, zo onopgelost. Zoudt u dan wonderen willen doen en uzelven openbaren voor zulke zielen? Ja, Heere, dat u het behagen zou uw Zoon te openbaren in het hart van zondaren. En waar wij u hebben leren kennen, er zal toch een vervolgen te kennen zijn. En daarom, als het goed is, zullen uw kinderen begeren om u meer en meer te mogen leren kennen. In wie u bent, in wat u gedaan hebt, o Heer Jezus Christus, tot zaligheid van een zondaar. Heere, u weet de gestalte van ons aller hart. En zoudt u naar het hart willen spreken, door uw woord en door uw geest, zo mogen we tot u komen, ook met de zorgen van het dagelijkse leven. Gedenk degenen die rouw kennen. En in het bijzonder dragen wij, familie De Koning, aan u op. Opnieuw, zo kort geleden was het ook zo, maar nu opnieuw weer rouw en verdriet gekomen, daar uw geliefde broer en zwager en oom uit dit leven hebt weggenomen. Heer, u weet wat dat voor Jan en Nel betekent. Er zijn zoveel dingen gebeurd in korte tijd in de achterliggende periode in hun leven. Heer, en u komt dit er ook weer bij. Wilt u zelf maar kracht geven, wilt u zelf maar versterken, dat het mag zijn als met David en hij sterkte zich in de Heere zijn God. Wilt u ze gedenken in deze droevige weg. En Heere, dat het ook nog vruchten mag afwerpen, ook in het midden van de gemeente, als we op dit moment weer horen van een sterfgeval. Ja, gedenk alle rouwdragenden en geef dat het een aansporing mag zijn om bereid te zijn u te kunnen ontmoeten. Heere, u kent degenen die ziek zijn, die vandaag niet naar uw huis konden komen, die op andere zondagen ook nooit naar uw huis kunnen komen vanwege ziekte en zwakte. U weet al die dingen, Heere. U weet ook, als we langdurig ziek zijn, als er medicijnen nodig zijn, therapieën, wilt u het alles zegenen. Ook als wij worstelen met psychische zwakten en moeite, Heere, u kan het licht maken als het soms zo donker kan zijn. Er is ook zoveel reden om u te danken. Afgelopen donderdag moest Suzanne geopereerd worden en u hebt het wel gemaakt. Het mocht goed verlopen. Ze mag weer thuis zijn bij haar man en kinderen. En wilt u geven, Heere, dat ze op krachten mag komen? En wij danken u hartelijk dat u haar tot hiertoe hebt geleid. Wilt u verder voor hen en voor heel het gezin zorgen? Uw vleugelen over hen uitbreiden en de vrezen van uw naam planten in hun harten. Heere, zo zijn onze ogen op u. Zoudt u onze gebeden alstublieft willen horen en verhoren? Niet om iets in ons, want het kan nooit. Maar doe het nog, vanwege het volbrachte offer van uw geliefde Zoon, om Christus wil. Amen. krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de onderhouding kerkenpastorie en de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij zingen uit de lofzang van Zacharias. Het 3e en het 4e vers. Hij spelde ons, dat weet te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees, van vijandsdienst bij juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrezen. Wat er verder volgt, 3 en 4 van de lofzang van Zacharias. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon in het moe bij dal, gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. 84, het derde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de mens gevallen was in de zonde, kwam God. En wat vroeg God toen? Moet eens een ogenblik op je in laten werken. Zie het eens eventjes voor je, die Hof van Eden. En de mens is nergens te bespeuren. Diep gevallen in de zonde. Geluisterd naar de duivel die zich verstopt had in een slang. En het is ademloos stil in die Hof van Eden. En opeens klinkt daar een stem uit de hemel. Waar zijt gij? Ja, dat klinkt nu vanmorgen hier in de Jeruzalemkerk. Waar zijt gij? Dat zegt God. En hij roept je tevoorschijn. En toen moesten Adam en Eva komen, hè? En hoe kwamen ze? Bevend. Want ze hadden maar één ding voor ogen, namelijk wat God gezegd had: ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Meer wisten ze niet. Ja, ze wisten ook dat als ze gehoorzaam waren geweest, hadden ze het eeuwige leven ontvangen. Maar dat kon niet meer, want ze hebben gezondigd. Dus ze zagen het als een oordeel op hen afkomen en het brandde in hun hart. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij sterven. Kunt u zich voorstellen dat ze bevend uit de struiken tevoorschijn kwamen en zich geen raad wisten toen God riep: waar zijt gij? Het welverdiende oordeel bleef over. Het zwaard van Gods recht moest hen treffen. Deed God dat, gemeente? Deed God dat? Ik hoop dat jou gebroken wordt wat ik nu ga zeggen. Dat deed God niet. En in plaats dat hij Adam en Eva trof met het zwaard van zijn recht, klonk daar dat heerlijk evangelie: ik zal vijandschap zetten. Zo is God. Nochtans, voor een mensenkind die zo hem aangetast heeft in zijn eer, omdat Christus van eeuwigheid al klaar stond om naar een vervloekte aarde te gaan als de grote dienaar om zondaren zalig te komen. Daar klonk voor het eerst het evangelie na de val in het paradijs door God zelf. Christus zal komen als het grote vrouwenzaad. Hij zal komen uit het menselijke geslacht. Hij zal voortkomen uit Adam. Hij zal zijn broeders in alles gelijk worden uitgenomen de zonden. En als je dan vanaf dat moment het ganse Oude Testament doorleest en doorgaat, dan kom je elke keer weer van die bijzondere geboorten tegen die spreken van de komst van Christus, waarin je kan zien hoe de Heer door de eeuwen heen bezig is geweest om zijn belofte te vervullen, dat uit de mens, ja uit Adam, Christus eenmaal geboren zal worden. Daar horen wij van de geboorte van Seth, van Noach, van Sem, van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Juda, van Boas, ja ook van de geboorte van Obed. En ook de geboorte van Obed staat in het teken van de vervulling van Gods beloften, dat het zaad zal komen met een hoofdletter, dat is Christus, en in dat zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. En zo willen we dan vanmorgen stilstaan bij de geboorte van Obed, de zoon van Boas, waarmee wij ook de serie over Boas gaan afsluiten. We schrijven als thema boven de prediking de geboorte van de zoon van Boas. De geboorte van de zoon van Boas. Drie gedachten. Zijn naam die hij kreeg. In vers 17 kunnen wij die naam vinden. Dat is de naam Obed. En dan de tweede gedachte. Het losserschap dat hij voortzette. Dat blijkt uit vers 14. Daar lezen wij. Geloofd zij de Heere die niet nagelaten heeft u heden een losser te geven. En tenslotte staan we stil bij de verkwikking die hij gaf. En dat staat aan het begin van vers 15. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel. De geboorte van de zoon van Boas, de naam die hij kreeg, het losserschap dat hij voortzette en de verkwikking die hij gaf. Uit heel de geschiedenis die we in de achterliggende tijd hebben mogen overdenken van Boas en Rut blijkt heel duidelijk dat de Heere bezig is om zijn beloften te gaan vervullen. De Heere had Boas en Rut op een wonderlijke wijze bij elkaar gebracht, een liefdesband gegeven, zodat het uitgelopen is op een huwelijk in de weg van recht, het losserschap. Ja, eeuwen geleden had de Heere er al voor gezorgd dat die wet er lag van dat losserschap en van het leviraatshuwelijk, zodat het ook daadwerkelijk kon plaatsvinden in de tijd toen Boas en Rut elkaar hebben ontmoet. De Heere bracht hen samen, verbond hen samen in de band van het huwelijk. En ik kan me zo voorstellen toen ze daar samen waren op die grote boerenhoeve in Bethlehem en samen spraken over de wonderlijke leidingen van de Heer in hun leven, dat ze bij tijden ook samen gezongen hebben. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreek uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij. Maar niet alleen was de leiding van de Heere naar dat huwelijk toe wonderlijk, maar ook na hun huwelijk bleef de leiding van de Heer in hun leven een groot wonder. Want wat gebeurde er? Vers 13. De Heere gaf dat Rut zwanger werd en een zoon baarde. Ja, dat moet ook voor hen beiden een wonder zijn geweest. De Heere bekroonde dat huwelijk met de kinderzegen. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Dat weten degenen wel die zo graag kinderen hadden gewild, maar ze niet hebben ontvangen. En daarom is het een wonder en blijft het een wonder als er wel kinderen geboren worden in het huwelijksleven. En ongetwijfeld zullen Boas en Rut dat ook samen hebben ervaren. Te meer omdat ze in dit wonder als het ware een goedkeuring van de Heere hebben mogen zien over de wijze waarop ze samen tot het huwelijk gekomen zijn. Ook de goedkeuring met name voor Boas dat hij Rut heeft gelost. Want opnieuw vervulde de Heere zijn belofte, namelijk van de komst van Christus. Nu lezen wij in Efeze 5 dat het aardse huwelijk een afschaduwing moet zijn van het huwelijk van Christus en zijn bruidsgemeente. En dat is inderdaad niet alleen in Efeze te vinden, maar in heel de schrift vinden wij terug dat Christus de bruidegom is en dat zijn kerk de bruid is. Christus is de man en zijn bruid is de vrouw. En zoals kinderen de vruchten zijn van een aards huwelijk, zo zal de bruid van Christus door dat geestelijke huwelijk met Christus ook vruchten voort gaan brengen. En dat is de eerste gedachte die ik u mee wil geven vanmorgen. Dat is eigenlijk een hele diepe gedachte. En dat door dat geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn kerk er vruchten worden voortgebracht. Zoals in een aards huwelijk kinderen als vruchten gezien mogen worden. Wat zou de schrift daar dan mee bedoelen? Waar moeten wij dan aan denken? Aan vruchten die een mensenkind gaat voortbrengen als ze door het geloof met Christus worden verbonden. Dan neem ik u allereerst mee naar het laatste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. Daar lees ik iets heel bijzonders. Daar schrijft Jesaja over Gods kinderen met de naam Sion. Dat is de kerk des Heren. En wat zegt Jesaja dan? Sion, Gods kinderen dus, die krijgen barensweeën. En in de weg van die barensweeën zullen zij kinderen voortbrengen. Dus, zegt Jesaja, wanneer een kind van God inderdaad verbonden wordt met de Heer Jezus en hij wordt hun bruidegom en zij zijn bruid, zullen zij weeën krijgen om kinderen voor te brengen. Wat zou dat toch betekenen? Wel, gemeente, Christus is bezig om uit het ganse menselijk geslacht zijn kerk te vergaderen. En daar gebruikt hij allereerst zijn knechten voor. Die hij uitzendt en zendt naar mensen met de prediking van zijn woord. En als dat gepredikt wordt, dan wil de Heer ervoor zorgen dat onder de prediking van het woord mensen tot bekering en geloof komen. Dat er in het huisgezin van God de Vader zuigelingen worden geboren, zuigelingen in de genade, die in dat huisgezin mogen groeien en gaan bloeien. En dat zal gepaard gaan, die prediking van het woord, met de hartelijke bede: uw koninkrijk komen. Ja, Heere, bewaar uw kerk, maar vermeerder ook uw kerk. Zo gaat God zijn knechten inschakelen, opdat er meer en meer mensen wederom geboren worden, onder het beeld van de geboorte van een kind. Maar niet alleen gaat God zijn knechten inschakelen, maar ook zijn kinderen zelf, ook al dragen ze niet het bijzondere ambt van dienaar van het woord. En hoe doet de Heer Jezus dat nou? Dan laat hij zijn bruid getuigen van zijn werk in haar leven. Dan laat hij zijn bruid ook onderwijs geven vanuit het woord aan anderen, zoals Naomi onderwijs aan Rut gegeven heeft. Hij geeft dat Gods kinderen een teer en een afhankelijk leven krijgen, zodat ze een levende brief van Christus mogen zijn, zodat er wat uitstraalt naar buiten, opdat door hun levenswandel anderen gewonnen worden voor het koninkrijk Gods. Ja, hij geeft zijn bruid ook gebedsworstelingen in de binnenkamer voor God, tot uitbreiding van zijn koninkrijk, tot bekering van zondaren. De Heere kan zelfs de verdrukking en de vervolging van zijn kerk gebruiken, opdat zijn koninkrijk uitgebreid zal worden. Dat zijn allemaal voorbeelden waarbij de Heere zijn kerk zelf gaat inschakelen tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Dat bedoelt Jesaja nu als hij zegt: Sion zal barensweeën krijgen om zonen en dochters te mogen voortbrengen, opdat het huis des vaders vol zal worden. Daar hebt u een eerste gedachte van het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn kerk, waarbij vruchten worden voortgebracht, die we als het ware kinderen kunnen noemen. Maar er is nog een andere uitleg in de schrift te vinden als het gaat om vruchten die de bruid gaat voortbrengen nadat ze met Christus getrouwd is, om het zomaar eenvoudig te zeggen. Dat zijn de vruchten van de geest. O ja, Gods kinderen komen er wel achter in hun leven, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, en daar zullen ze bedroefd over raken. Want ze krijgen de eer van God op het oog en ze willen niets liever dan tot eer van God leven. Maar ze kunnen het zelf ook niet opbrengen. Maar wat een wonder als ze gaan ontdekken dat al die vruchten bij de Heer Jezus te vinden zijn. Die gezegd heeft, uw vrucht wordt uit mij gevonden. En die vruchten die openbaar komen in het leven van een kind van God, zou je als het ware geestelijke kinderen kunnen noemen. Zo baart de bruid van Christus ootmoed, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. U kunt het vinden in Galaten 5. Het zijn de vruchten van de geest. Zij komen voort uit Christus. Door die nauwe band die er tussen Christus en zijn kerk gekomen is, kan het niet anders. Of die vruchten komen openbaar. Steeds meer. En steeds weer. En dat tot eer van God. Gemeente, zou je zo een plaatsje willen hebben in dat koninkrijk Gods, om tot eer van hem vruchten te mogen voortbrengen? We gaan weer terug naar de grote boerenhoeve in het stadje Bethlehem. Grote blijdschap vervult het huis. De Heere spaarde leven, de Heere gaf leven, en 8 dagen na de geboorte werd de naam van het jongetje bekendgemaakt dat geboren was. Dat was immers de gewoonte onder Israël, want 8 dagen na de geboorte, als er een jongetje geboren was, werd het besneden. En als het besneden werd, werd ook de naam bekendgemaakt. En welke naam kreeg dit jongetje nou, jongens en meisjes? Obed. Ja, dat zeggen de buurvrouwen die blijkbaar aanwezig waren bij die belangrijke gebeurtenis van de besnijdenis. Hoe konden die buurvrouwen dat weten? Hoe zijn ze op die naam gekomen? Ze zullen het ongetwijfeld van Boas gehoord hebben. En daarom zeggen zij het ook, juist bij die gebeurtenis. Deze jongen krijgt de naam Obed. Het is alsof ze een lied gaan zingen, een geboortelied, waarbij ze de naam van dit jongetje nadrukkelijk noemen. Obed. Ja, gemeente, daar zat de leiding van de Heere achter. Want de Heere wilde dat het jongetje Obed zou heten. Een veelbetekenende naam. Want Obed betekent vanuit het Hebreeuws dienaar of degene die dient. De dienende. En die naam moet ook bekendheid krijgen onder heel Israël. Want die buurvrouwen die zeggen, zijn naam worden vermaard in Israël. Dat wil zoveel zeggen, die naam moet bekendgemaakt worden. Heel Israël moet weten dat er in Bethlehem een jongen geboren is en die heet Obed. Die naam moet uitgeroepen worden. Obed zal een dienaar zijn voor Israël. Obed zal een dienende zijn in Israël. Ja, zelfs tot aan het uiterste der aarde. Maar hoe dan? Hoe moeten wij dat dan zien? Dat Obed een dienaar is voor gans Israël en zelfs erbuiten? Wel, de geschiedenis in het boekje Rut, waarin wij een aantal keren de persoon van Boas zijn tegengekomen, laat niet alleen zien dat Boas een type van Christus is, maar ook zijn zoon Obed. Zoals er veel meer typen van Christus in de schrift te vinden zijn. Weet u wat er in vervulling ging in het stadje Bethlehem? Wat we aan het einde van de dienst gaan zingen uit Psalm 45. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. Ja, gemeente, met de komst van Obed is de volheid van de tijd weer dichterbij gekomen. Met de geboorte van Obed komt de vervulling van de grote belofte weer dichterbij, dat in Bethlehem Christus geboren zal worden, want deze Obed zal Isaï gaan voortbrengen en Isaï zal David gaan voortbrengen in Bethlehem. En wat zegt later de profeet Micha? Misschien heb je het wel eens op zondagschool moeten leren, jongens en meisjes, of voor het kerstfeest op school. En gij, Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser, en daar heb je hetzelfde woord, een dienaar zal zijn in Israël. Wat hier in onze tekst gebeurt, gemeente, dat Obed wordt geboren in Bethlehem, dat is als het ware een voorspel van datgene wat we over een paar weken weer gaan overdenken. Namelijk dat in de stal van Bethlehem de Heer Jezus is geboren. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Als die meerdere Obed, als die grote dienaar. En later zal de Heer Jezus het zelf gaan zeggen: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Wat houdt het dienen van Christus in? Heb je er belang bij gekregen, gemeente? Hij gaf zijn bloed tot een losprijs om je uit alle benauwdheid en alle banden te kunnen verlossen. Hij kwam om te dienen, om te sterven, om te lijden, om zijn bloed te geven tot vergeving van alle zonden. Hij kwam als de grote dienaar om het grote werk te doen. Om een verloren zondaar door zijn bloed met God te verzoenen. Gemeente, ik ga je een vraag stellen. Namens mijn zender. En die leg ik heel na aan uw hart. Heb je deze dienaar nodig? Heb je werk voor deze dienaar? Tot verlossing van je ziel. Heb je ook niks meer? Kun je ook niks meer? Ben je zelf dienaar af geworden? Uitgewerkt, uitgediend. En heb je niets, niets in handen om het weer goed te krijgen tussen God en je ziel? Heb je niets tot je beschikking waarbij die hemelhoge schuld tussen God en je hart weggenomen kan worden? Ben je er ook achter gekomen dat je werkelijk geen antwoord meer kan geven op die indringende vraag: wat zult gij God geven tot losprijs van uw ziel? Ben je ook zo'n uitgewerkte zondaar? Die het niet meer weet, die het niet meer kan, die het niet meer weet hoe het ooit goed moet komen. O, hoor dan eens, zie toch niet zo op jezelf, vroet niet zo van binnen in je eigen ziel, want dan komt het nooit goed. Maar dat je vanmorgen eens ogen des geloofs mocht krijgen om buiten jezelf te kijken, want de zaligheid ligt niet in ons, maar buiten ons. En dan mag ik u vanmorgen Christus prediken, die met recht de naam Obed dragen mag. Hij werd geboren als de grote Obed in de stal van Bethlehem. Hij is gekomen om zijn ziel tot een schuldoffer te stellen op Golgotha. Hij wil als een dienaar op de aarde komen om zich te laten verbrijzelen door zijn vader. Hij wilde geboren worden om uw ongerechtigheden te dragen. Gemeente, wij zouden in eeuwigheid God moeten dienen. Zo zijn wij geschapen, maar we zijn zo diep gevallen dat wij God niet meer dienen kunnen en niet meer dienen willen. Maar wat gaat God nou doen? Nou heeft God zijn Zoon gezonden om een mens te dienen. Gemeente, je durft het toch bijna niet onder woorden te brengen. Dat die grote heilige God die zo vertorend is over de zonde. Die het ganse menselijk geslacht in de eeuwige rampzaligheid zou moeten werpen. Dat die God zijn lieve Zoon naar de aarde gezonden heeft. Niet om gediend te worden, maar om zelf een dienaar te zijn. Dat wil zeggen dat hij zich wil lager wil stellen dan een diepgevallen zondaar. Is dat geen wonder? Dat predikt de naam Obed. En door zijn kennis zal mijn knecht, zegt God de Vader, dat is mijn zoon, mijn dienaar, mijn Obed, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Gemeente, sta er eens een ogenblik bij stil. Het zou ons diepgevallen zondaren toch diep, diep moeten vernederen dat die grote Heer Jezus Christus zich zo diep wilde vernederen dat hij zichzelf onder een zondaar wilde stellen om die zondaar te dienen. Te dienen met zijn bloed, te dienen met zijn offer. O, dat je op zo'n grote zaligheid toch acht zou leren geven. Want buiten deze Jezus, buiten deze dienaar, kom je eeuwig, eeuwig om. Wat een onuitsprekelijke zondaarsliefde. Dat de Heer Jezus Christus een dienaar wilde zijn. O, ik zou het al in je hart willen griften. Wil het branden, dat je het zou gaan geloven. Want daarin alleen ligt je zaligheid. Dat Christus niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Zie je wel dat je zalig kunt worden. Zie je wel dat er ook niets bij hoeft van uw kant. Want deze Obed, deze dienaar heeft alles, alles, alles gedaan. Opdat een verloren zondaar eeuwig verlost zal worden. Kijk, en daarom moet Christus gepredikt worden. Daarom moet zijn naam vermaard worden. Zijn naam moet bekendgemaakt worden. Zijn naam moet uitgeroepen worden. Jesaja deed dat. In het Oude Testament, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En later in het Nieuwe Testament deed Petrus precies hetzelfde, en heeft het uitgeroepen, en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En we mogen er met recht achteraan zeggen, de naam Jezus. En overal waar Gods getrouwen knechten gezonden worden, om woorden der zaligheid te preken, om de naam van Christus te verheerlijken, daar zal hij zijn, gemeente. Daar zal hij komen door woord en geest. En wil hij in het midden zijn, als een die dient. O, wat zalig om als een uitgediende zondaar, een uitgewerkte zondaar, door de Heer Jezus gediend en bediend te worden, om door Hem gelost te worden, want Hij is de grote losser die uit Boas is voortgekomen, maar ook is voortgekomen uit Obed, de zoon van Boas. En met de geboorte van Boas, gemeente, wordt in de tweede plaats de voortgang van het losserschap gepredikt. Ja, wanneer de buurvrouwen op bezoek zijn, dan is Naomi er ook. Het is heel aannemelijk dat na het huwelijk tussen Boas en Rut, waarbij Rut natuurlijk op de grote boerenhoeve is gaan wonen, dat ook Naomi op de boerderij gekomen is. En wat zeggen nou die buurvrouwen tegen Naomi, die ook aanwezig is bij de besnijdenis en bij de naamgeving van haar kleinzoon? Gelooft zij de Heere. O, ze zien in de geboorte van Obed een grote zegen die de Heere aan het nageslacht van Elimelech gegeven heeft. Zij zien daarin de trouwe zorg van die verbondsgod van Israël. Maar wat zien die buurvrouwen nog meer? Ze zien dat de Heere in Obed een nieuwe losser gegeven heeft. Want ze zeggen tegen Naomi, gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven en zijn naam worden vermaard onder Israël. Waarom zeggen ze dat nu tegen Naomi? Waarom zeggen ze dat niet tegen Rut, die Obed toch ter wereld gebracht heeft? Rut was toch zijn moeder en Naomi niet? Inderdaad, maar Obed was ook de zoon van Boas die door Naomi aangewezen was als een van de lossers vanwege de bloedband met haar man Elimelech. En Boas die was als losser aangewezen, heeft het werk ook op zich genomen om het verloren erfdeel van Naomi terug te kopen. Hij heeft ook Rut ten huwelijk gevraagd. En ze zijn getrouwd en daarmee wist hij, als er nou uit het huwelijk met Rut een kind geboren wordt, een zoon voort mag komen, dan is dat erfdeel wat ik teruggekocht heb niet voor mijzelf, maar voor mijn zoon, om zo de naam en het geslacht van Elimelech in stand te kunnen houden in Bethlehem. Kijk, en dat zien die vrouwen. Boas heeft zijn losserschap gedaan. Boas heeft zijn taak verricht. En nu wordt er uit Boas een zoon geboren. En die heet Obed. En die zal nu de volgende losser zijn in plaats van Boas. En daarmee zien ze Obed ook als een schakel om dat nageslacht van Elimelech en Machlon in ere te houden vanwege de bloedverwantschap dat Boas aan hen had. Ja, zo kijken die vrouwen er tegenaan. Vanwege de wetten die daar wel lagen, die Mozes ooit gegeven had. Maar de Heere kijkt anders. De Heere heeft andere gedachten. En de wegen van de Heere zijn hoger dan de wegen van mensen. De Heere had een heel ander doel voor ogen met de geboorte van Obed. De Heere was bezig, zo zei ik vanmorgen, om die grote belofte die in het paradijs al geopenbaard werd, te gaan vervullen tot de volheid van de tijd. En daarom, de geboorte van Obed is ook de vervulling van die belofte. Het ging de Heer om de grote losser die straks uit Obed zal voortkomen. Het ging de Heer om het grote verlossingswerk dat Christus eens zal gaan volbrengen. Daarom moesten Rut en Boas trouwen. Daarom werd Boas feitelijk de stamvader van Christus. Daarom spreekt Gods woord nergens over Obed als de kleinzoon van Elimelech of zo, of de zoon van Machlon. Nee, steeds is het de zoon van Boas. Want Christus zal uit Boas voortkomen, uit Obed voortkomen, uit Isaïe, uit David. En in die zin heeft God geen einde gemaakt aan het losserschap. Hij heeft het niet doen ophouden nadat Obed, nadat Boas zijn taak gedaan had. Hij zou het laten voortduren van geslacht op geslacht. Het losseschap van Boas ging als het ware over op het losseschap van Obed. En hoe lang zal dat duren? Wat is de diepe betekenis van die woorden niet nalaten? Gemeente, het losseschap zal blijven als een wet van Mozes, totdat die grote wetsvervuller zal komen om ook deze wet ten volle te gaan vervullen. Deze wet van het losseschap zal blijven bestaan tot de volheid van de tijd, als Christus de grote losser komen zou. In die woorden niet nalaten hoor ik adventsklanken van de komende losser, Jezus Christus. Hij is immers het einde van de wet, ook het einde van deze concrete wet van het oud-testamentische losseschap. En daarom predikt de geboorte van Obed, de geboorte van Christus in de volheid van de tijd. En die tijd is gekomen, want in Bethlehem is Christus geboren als de grote losser. En de oude dichter Ethan heeft er zulke diepe woorden aan mogen geven toen in Psalm 89 zong: Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. O, van eeuwigheid was de Heer Jezus bereid, gemeente, om de losser te zijn van een zondaar. Van eeuwigheid wilde hij gehoorzaam zijn aan alles wat zijn vader hem zou opdragen. Als God was hij zelf de wetgever, maar als mens, de tweede Adam, wilde hij de grote wetsvervuller zijn. En waar de eerste Adam met alle nakomelingen ongehoorzaam geworden is, zoals ook u, jij en ik, zal hij als de tweede Adam gehoorzaam zijn aan de wet. Maar deze losser deed veel meer, gemeente. Hij nam ook die schuld op zich. Hij liet alle ongerechtigheden op hem aankomen. Alle zonden van degene die zalig worden, heeft hij aanvaard. En heeft tegen zijn vader gezegd: Vader, reken al die zonden maar mij toe. Zet al die schuld maar op mijn rekening. Wat een liefde, gemeente. Wat een onuitsprekelijke zondagsliefde wordt u opnieuw gepredikt. En wat een wonder als je ogen des geloofs mag ontvangen en dat de Heilige Geest het laat zien dat ook uw zonden op Christus, het Lam God, zijn gelegd. Zo lag hij al in de kribbe van Bethlehem. Heb je zo wel eens in de kribbe gekeken? Heb je daar wel eens een kindeke zien liggen, beladen met uw zonden, met uw schuld? Want zo is hij ter wereld gekomen. Hij lag daar tegelijkertijd als de losser van zijn kerk. Hij lag daar in een dienstknechtsgestalte. O, laat deze een wonder voor je worden vanmorgen, dat Heer Jezus Christus uw Obed wilde zijn, dat hij begeerde, van eeuwigheid begeerde, om u te lossen in de poorten van Gods recht. Hij legde zijn goddelijke heerlijkheid af en wilde knecht worden. Een slaaf worden, een dienstknecht worden, tot lossing van uw ziel. O, zie hem gaan van de kribbe naar het kruis, dragende de last van uw zonden en plagen.
Daarom liet hij zich als de grote losser vangen. Hij liet zich binden. Hij liet zich wegleiden. Hij liet zich slaan. Hij liet zich bespotten. Hij liet zich geeselen. Hij liet zich onschuldig ter dood veroordelen. Hij liet zich leiden naar de heuvel Golgotha, waar hij aan dat vloekhout werd genageld. Welk een losser is de Jezus Christus. Zie hem toch, arme zondaar. Zie hem toch als de schuld overnemende borg. Zie hem toch als de schuldbetalende borg. Vanmorgen wordt je als het ware door de prediking voorgesteld. Vanmorgen komt de Vader als het ware door de prediking om het u aan te wijzen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En nooit hoef je te zeggen, ik heb te veel gezondigd. Nooit hoef je te zeggen, ik ben te diep gevallen. Want zijn bloed en zijn gerechtigheid zijn de losprijs en anders geen. O lieve gemeente, wat dunkt u toch? Wat dunkt u toch van deze losser, van deze dienaar? Is het toch niet een wonder dat God nou zelf ervoor gezorgd heeft? Dat hij raad weet met je verlorenheid. Dat hij raad weet met je schuld. Dat hij er alles aan gedaan heeft, opdat je weer met God verzoend kan worden. En dat door zijn zoon. Door zijn zoon te zenden als de grote losser. De grote vervuller van al die lossers die er in het Oude Testament zijn geweest. Weet u, als je dat krijgt te geloven. Als de Heer dat stapje voor stapje gaat toepassen in je hart en leven. Dan zal de verwondering geboren worden in je hart. En die verwondering wordt steeds meer en steeds dieper nadat je meer en meer van Christus mag leren kennen als die grote Obed, als die grote losser. Dan kan het wel eens zijn dat je zo overweldigd wordt door die opzoekende en zelf opofferende zondaarsliefde van de dienaar Christus. Dat je het uitroept, hoe is het mogelijk, Heere, dat u mij zo onuitsprekelijk hebt lief gehad, dat gij uw enige geboren zoon gegeven heeft, tot een losser voor mij. Ik kan het niet klein krijgen, Heere, dat u zelfs mijn losser wilde zijn. Ik zink weg onder zoveel goedheid. Ik kan alleen maar stamelen, geloof. Geloofd, zij de Heere, die niet nagelaten heeft, ook mij, zelfs mij, doemwaardige zondaar, een losser te geven. Heere, het zou naar recht zijn als u mij voorbij ging. Het zou naar recht zijn als u dat niet gedaan zou hebben. Maar ik ben er achter gekomen en ik kom er steeds meer achter dat u mij, verloren zondaar, onwaardige zondaar, lief hebt gehad met een eeuwige liefde. Ik kom er steeds meer achter dat u daarom Christus gegeven hebt. Ik kom er steeds meer achter dat uw ingewanden rommelen van barmhartigheid. En ik heb het u horen zeggen, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Ik heb het ervaren dat Christus mij wilde aanvaarden als een bruid, terwijl ik zo'n zwarte zondaar ben. En nu kan ik niets anders zeggen. Gelooft, zij de Heere. Heeft de Heer je dat wel eens horen uitroepen? U die de Heere mag vrezen. Toen je overweldigd werd dat Christus uw dienaar wilde zijn, uw losser wilde zijn. Dat je nog dieper, nog rijker hebt uit mogen zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Mag het weerklank vinden vanmorgen in uw hart. Gelooft, zij de Heere, die niet nagelaten heeft, ook mij, deze losser, deze Obed, te geven om niet. Om je eeuwige losser te zijn, is dat geen verkwikking? We gaan naar onze laatste gedachte, de verkwikking die hij gaf. Ja, over de zoon van Boas zijn na zijn geboorte diepe dingen gezegd. Allereerst zijn naam, dienaar, Obed. En hij zou de nieuwe losser zijn. Maar tenslotte wordt er ook van hem gezegd, hij is een verkwikker der ziel, met name voor Naomi. Wat betekent dat? Dan moeten we eerst even naar het woordje verkwikker kijken. U zult wel begrijpen dat het afgeleid is van het werkwoord verkwikken. En dat betekent vanuit het Hebreeuws doen terugkeren. Herstellen in de vorige staat. Herleven. Wij komen dat woord ook tegen in die overbekende Psalm 23, waar David zegt dat de Heere zijn herder is en dat het er maar niet zal ontbreken. En dan staat er in deze psalm, hij verkwikt mijn ziel. Staat exact hetzelfde woord als in onze tekst. Nou, dat kon Naomi wel zingen toen ze haar kleinzoon Obed in haar armen had en op haar schoot droeg. Want als we even teruggaan in de tijd, hoe ontmoeten wij Naomi toen ze na 10 jaar wonen in Moab terugkeerde in Bethlehem? Gemeente, toen moest ze met schande en schaamte zeggen, noem mij niet Naomi. Dat betekent de lieflijke. Noem mij maar Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg. Maar ledig heeft de Heere mij doen wederkeren. Wat heeft ze daarmee beleden? Ze was afgedwaald als een schaap van de goede herder. Ze was arm en ellendig geworden door eigen schuld, haar erfdeel kwijt, haar man kwijt, haar 2 zonen kwijt, vruchteloos, zonder nageslacht. Van Naomi was niets meer te verwachten. En Rut kon van haar schoonmoeder ook niets meer verwachten. Hoe zou ze ooit nog een kind ter wereld kunnen brengen? Het was alles afgesneden. En zoals het ooit vroeger was in Bethlehem, voordat ze naar Moab trok, zo kon het voor Naomi schijnbaar niet meer worden. Tenzij dat er een groot wonder zou gebeuren door die Allerhoogste God. Want hij alleen kon haar toestand veranderen. Hij alleen kon haar doen wederkeren in die vorige toestand. Hij alleen zou haar kunnen herstellen in haar verloren staat. En zie, die Almachtige, die grote God, die Naomi bitterheid had aangedaan, verkwikt nu haar ziel met de geboorte van haar kleinzoon Obed. Want het erfdeel dat verloren was, is weer gelost. Rut is getrouwd met Boas. En de naam en het geslacht van Machlon wordt behouden. Het verkregen erfgoed zal op naam van Obed komen te staan. En hij zal haar gaan onderhouden, zolang als de Heer het geeft, in haar ouderdom. Met heel de lossing die Boas op zich nam, werd Naomi hersteld in haar vorige staat. En daarom werd Naomi verkwikt met de geboorte van Obed. Maar is de Heere zo ook vandaag niet? Is hij ook steeds weer niet de verkwikker van de ziel, voor het eerst in het geestelijke leven, maar ook steeds weer opnieuw? Dan denk ik weer even aan David, die in Psalm 23 heeft uitgezongen: Hij verkwikt mijn ziel. Nou, daar wist David van in zijn leven. Want wat was deze man diep gevallen in de zonde met Bathseba. En hoe heeft David moeten ervaren: ik kan mijzelf niet meer uit deze toestand herstellen. Hij kon alleen nog maar zeggen, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij voor ogen zweven. Hij kon niet verder komen: ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heer, een gramschap dubbelwaardig. Hij kon zichzelf er niet uit verlossen. Hij kon het niet herstellen. Maar toen kwam de Heere als zijn verkwikker, met zijn vergevende liefde vanwege het bloed van Christus. Wat is dat, gemeente? Wat is dat een verkwikking voor David geweest? Het deed hem in verwondering zeggen, met een verbroken en verslagen hart: maar ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daan, gij naam die gunstig weg. Toen werd zijn ziel verkwikt, toen werd hij hersteld in de vorige staat. Toen de Heere zijn zonde vergeven heeft, toen kon hij het uitjubelen: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Zie je er ook zo naar uit, arme zondaar, dat de Heere zou komen om je ziel te verkwikken. O, blijf maar uitzien, want het is het liefste werk van de Heer Jezus om een aanmächtige ziel te verkwikken met zijn troost, met zijn genade, met zijn gunst. Misschien zijn er vanmorgen wel die dat weten in hun leven, hoe goed het was om in de nabijheid van de Heere te zijn, om zijn genade te ervaren, om zijn liefde te mogen ondervinden, maar dat je vanmorgen moet zeggen: het is weg. En hoe je het ook probeert, je kunt jezelf niet herstellen, je kunt jezelf niet in die oude toestand brengen toen het zo goed was. En je zit vanmorgen onder de prediking van het woord en je kon misschien niets anders zeggen: o Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. En je weet het, het was zo anders vorige week, vorige maand, vorig jaar, dat je moet zeggen: ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Maar het is weg en je kan niet anders zeggen: och Heere, och werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. O, luister eens, Christus is gekomen, hij is de meerdere Obed. Hij wil ook vanmorgen komen als de verkwikker van uw ziel. En hij komt tot u en hij ziet je afdwalingen. Hij ziet je zonde. Hij ziet je wereldgelijkvormigheid. Hij ziet je eigenwillige godsdienst. Hij ziet je ellende, je eigen wijsheid, je onbuigzaamheid, je ongehoorzaamheid. En hij weet echt wel wat de oorzaak is waarom dat je weer zo dor in zo'n dorre toestand gekomen is. Maar hij komt. Hij komt vanmorgen door de prediking van het woord. En hij wil niets liever zijn dan de verkwikker van uw aanmächtige ziel. En hij komt heel dicht bij u. En hij klopt op de poorten van je hart. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik kom opdat ik je zou verkwikken, opdat ik je zou herstellen uit je verloren staat. O, als hij vanmorgen een afgedwaald schaap is, als hij vanmorgen een afgedwaald kind van God is, wat doet dat dan met u? Blijf je dan toch nog liggen in die onverkwikkelijke toestand? Zeg je dan vanmorgen tegen die lieve bruidegom, die grote Obed, die verkwikker van uw ziel, ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik ze weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze wederom bezoedelen? Laat je dan echt die grote verkwikker kloppen aan de deur van je hart. O, doe dat toch niet. Weiger toch niet om getroost te worden. Weiger toch niet om verkwikt te worden. Want Christus wil zo graag de ziel van zijn kerk verkwikken. Hij wil zo graag zijn liefde betonen. Hij wil zo graag dichtbij zijn kerk zijn. Hij wil zijn kerk onderhouden. Hij wil ze leiden in de grazige weide van zijn woord. Hij wil ze leiden aan de zeer stille wateren van zijn vertroostingen. Hij wil niets liever, steeds weer opnieuw, om zijn kerk te verkwikken. Welk een verkwikker is de Heer Jezus. En als je nou aangevochten wordt vanmorgen, dan zegt hij, ik ben uw heil alleen. En als je je zo eenzaam voelt op dat pad des levens en je denkt dat hij niet aan je denkt, dan roept hij het u toe om je ziel te verkwikken. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En als je zo bevreesd bent vanwege van alles en nog wat, klinkt zijn verkwikkende stem, vrees niet. En als je zo bedroefd bent vanwege je zonde, dan klinkt zijn verkwikkende stem. Ik ben het die u troost. O gemeente, als dan de gedachten in u vermenigvuldigd worden, dat het zo zou mogen zijn door de prediking van Christus, dat zijn vertroostingen uw ziel hebben verkwikt. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo wilde u door de prediking van het heilige evangelie in ons midden zijn als één die dient. Wat is dat een wonder. U bent die grote Obed. En dat wordt een steeds groter wonder voor een mensenkind die het zelf niet meer kan, die het zelf niet meer heeft. Maar alles ligt in u. Er kan niets bij, maar er hoeft ook niets bij. Want u, Heer Jezus Christus, hebt een volkomen offer gebracht. Want u bent gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En alzo de losser te zijn van een diepgevallen zondaar. Heere, wilt u de plaats voor maken? Wilt u het uitwerken in het midden van de gemeente? Opdat ook in ons midden gehoord mag worden, geloofd zij de Heere, die niet nagelaten heeft, ook mij, ook ons, deze losser te geven. Hartelijk dank, Heere, dat we zo bijeen mochten zijn. Zegen het werk van de zondagsschool en brengt u ons ook deze middag weer samen om te luisteren naar het gebed dat u ons hebt leren bidden. Uw naam worden geheiligd. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 45, het 8e vers. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen zult gij allang uw zonen zien vergaderen en stellen hen door uw geduchte hand al het aardrijk door in vorstelijke stand. 45 vers 8. Gaat heen in vrede, draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.